rechtvaardigheid, daarmee dus eigenlijk ook. En ja, het karakter van God erbij. Het is een thema die best wel veel voorkomt. Veel mensen haken af als het gaat om het oordeel van de kerk. Veel mensen raken beschadigd, veel mensen hebben er heel veel moeite mee. En dat kan in de kerk zijn of buiten, door de kerk. En dat is apart, want wij hebben het evangelie dat er een God is vol genade. En toch is daar een leer ingekomen die heel veel oordeel in zich heeft. En ik wil met deze studie tackelen waar het hem in zit. En ik hoop dat ik dat jullie in ieder geval een denken krijg, of jou. En dat je genoeg uit deze studie kan halen om zelf op die manier met de Heilige Geest God verder te gaan leren kennen. En ook op die manier naar de Bijbel te kijken. Als je nog iets meer wil weten over hoe wij naar de Bijbel kijken, dan verwijs ik even naar die studie. En dan kan ik nu in één keer door. Dus check even de site voor hoe wij de Bijbel lezen en daarmee omgaan. Als ik kijk naar het onderwerp oordeel, dan heb ik veel casussen gezien waarbij er onrechtvaardig wordt geoordeeld. En daar zat ik eerst heel lang op. Van hoe kan je nou rechtvaardig oordelen? Hoe kun je nou zuiver oordelen? En ik denk dat dat al heel belangrijk is. Hè, wat Jezus ook zegt, haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter uit andermans oog haalt. En ik kan iedereen het aanraden, ga ermee aan de slag. Werk aan jezelf. Maak stappen, want met hoe zuiverder jij wordt, hoe zuiverder je kan kijken. Maar bovenal, ga aan de slag met je relatie met God. Alleen op het moment dat jouw godsbeeld is dat het een god van oordeel is, dan ga je ook op de god lijken die je aanbidt. En in deze studie wil ik met je nadenken over, is dat wel zo en klopt dat wel, dat beeld? Hoe kan het zijn dat als Johannes schrijft, God is licht en in hem is geen duisternis, dat we zowel genade als oordeel in hem zouden vinden? En hoe kan het nou dat in God oordeel zit, terwijl Jezus zegt, ik ben gekomen om te redden en niet om te oordelen? Nou, er zijn natuurlijk mensen die dan gelijk zeggen, ja, maar dat God moet ook oordelen, want het is uiteindelijk rechtvaardig. Laten we beginnen. Het is een klein beetje abstract, ik hou het ook echt bij de studie. Ik hoop af en toe even wat te noemen uit issues van de hele dag. Maar ik probeer hem even zo min pastoraal mogelijk te houden. Maar mocht je met dingen worstelen of mocht je vragen hebben, neem even contact op. Ik begin bij de boom van goed en kwaad. Als je kijkt naar het verhaal in Genesis, dan zie je dat Satan degene is die de mensen verleidt om te gaan eten van die boom. De boom van goed en kwaad, de boom waarvan God heeft gezegd niet van eten. Jezus zegt over Satan, dit is de mensenmoordenaar, de leugenaar. Hij steelt, bedriegt. Nou is het aparte elke keer dat als je kijkt naar hoe Satan praat met mensen, ook praat hè, met Jezus in de woestijn. Het is niet dat hij liegt, zozeer hij citeert het wel goed. Alleen hij vertelt er totaal niet bij wat er verder bij komt kijken. Dus hij verzwijgt consequenties. En daar zit de crux, denk ik. Want op het moment dat jij een keuze moet maken, maar jij hoort niet de consequenties, hoe eerlijk kan jij dan die keuze maken? En ik denk dat Genesis een heel goed voorbeeld is waarbij je ziet dat Satan de mensen verleidt. Ze steelt, ze wegrooft bij God vandaan in hun denken, in hun voelen. Maar dat hij niet vertelt wat al die consequenties zijn. En dat God daarna dat wel doet. Alleen wij lezen dat als ja, God straft en God vervloekt en God. Ik denk dat God simpelweg de consequenties noemt. En lang niet alle, maar even in hoofdlijnen. En als je goed kijkt ook naar de grondtekst, zie je daar veel meer in van ook gelijk heel veel redding. Gelijk gaat het over de Messias die komt. Vooral over de vrouw die dan, het zaad van de vrouw en die baard, dat stuk. Dat gaat niet zozeer over, ja, en omdat de vrouw van de appel heeft appel weet ik veel wat vrucht het was, maar van de boom heeft gegeten. Zoals nu baden met pijn en met zaad en bleh. Nou, dat gaat over de vrouw die Jezus zal baren. Dus het is gelijk een hele concrete voorzegging, profetie over hoe God de redder gaat sturen. Nou, en zo is het belangrijk om elke keer wel ook in de grondtekst te kijken en te kijken naar context en het verhaal. Dus dat we niet een zin eruit drukken en daar een dogma op maken, maar dat we echt kijken naar welk verhaal zien we in de Bijbel. Dus als ik één vers zeg, bijvoorbeeld Johannes 3 vers 17 of Johannes 1, dan doe ik dat echt omdat ik heb gekeken naar, hé, maar ik zie dat patroon. En ik zie dat dat iets vertelt over het geheel. En ik zie het terugkomen. Nou, zal jij zeggen, ja, maar ik zie het oordeel ook terugkomen. Daarom doen we ook deze studie. Die boom, sommigen hebben de vraag, ja, is dat letterlijk een boom geweest of niet? Ja, Genesis is eeuwenlang mondeling overgedragen. Het kan heel goed zijn dat het symbolisch door God neer is gezet om het grijpbaar en tastbaar te maken voor mensen. En om hen echt letterlijk en figuurlijk die vrije wil te geven. Dat dat ook een teken is geweest van de vrije wil. Het kan ook zijn geweest dat dat symbolisch taal is voor mensen die kleine stapjes, ik bedoel een hap van een vrucht, kom op. Het staat wel symbool voor, het begint vaak klein. Als we het hebben over zonde, dan heb je het over het weggaan van God. In het Engels, departure from God. Maar we hebben ook transgressions, dus overtredingen. En die twee worden weleens door elkaar gehaald. God kan prima werken met mensen die overtredingen doen. Maar als mensen bij hem weggaan, dan moet hij ze laten gaan. Omdat hij ze een vrije wil heeft gegeven. Nou, hij blijft wel kloppen, hij blijft wel. Net als wij in elkaar blijven investeren als iemand het verkeerde pad op gaat. Over het algemeen zeker familie of docenten. Er is altijd wel zo'n paar mensen die echt investeren in iemand. En als dat niet zo is, dan is dat heel triest. Dan is iemand echt alleen. Je kan beter nog mensen hebben die jou op je hielen zitten en lopen te zeuren aan je hoofd dat het anders kan. Dan dat je niemand meer hebt, denk ik. Maar het zit in de mens dat we willen helpen en dat we er voor anderen willen zijn. En nou zei ik, hè, van voor God zijn overtredingen niet zo'n probleem. Dan zou je zeggen, ja, maar dan kunnen we dus gewoon alles doen wat we willen. Nou, dat is niet zo. Paulus is daar ook wel duidelijk over. Je bent vrij, maar dat betekent niet dat je je vrijheid moet misbruiken. Je moet wel je kop gebruiken en gewoon je hart gebruiken. Weet je, als je lief hebt, ja, dan ga je niet iemand doden. En als je lief hebt, dan ga je niet iemand bedriegen. En als je heel erg lief hebt, dan ben je niet zo snel jaloers, want je bent oké met jezelf. Dus die overtredingen, ja, het gaat veel meer om innerlijk veranderen, het vernieuwen van je denken, het leren voelen, het leren hechten. Ja, het risico lopen, net als God deed, om lief te hebben en kwijt te raken. Dat is altijd nog beter dan het liefde verstoten en niet aan willen. Als de kerk oordeelt, zie je ook daarin, en dat noemde ik al, van ja, een stukje onrechtvaardigheid in oordeel, dat het ene heel heftig wordt opgepakt en het andere eigenlijk een beetje wordt weggewoven. Dus stel ik pleeg fraude, nou, groot kans dat niemand dat zal weten. Maar als het al, dan is het, nou, dan hebben we een zuster, doe dat maar niet. Punt. Maar stel dat ik nu met een andere man zou gaan in plaats van mijn eigen man en de kerk zou het weten. Nou man, wat een ellende krijg je daarvan. Je ziet dat heel veel toch cultuurgebonden is, maar dat er ook meningen zijn en waardes aan bepaalde overtredingen. En het mooie vind ik als je naar Jezus kijkt en hoe hij met overtreders omgaat, is dat hij in relatie met ze stapt. En niet een probleem maakt van hun overtreding, maar juist kijkt waar ligt hun kracht, waar ligt hun vrede, waar ligt hun mogelijkheid, wie zijn ze? En vanuit hun zien worden mensen geraakt en dan willen ze ook veranderen. En stoppen ze met hun overtreding. Gewoon omdat dat van binnenuit een keuze is in plaats van opgelegd. Dus het weggaan bij God en overtredingen zijn twee verschillende dingen. Op het moment dat wij het evangelie vertellen, mensen bekeren zich en het gedopen, gaan Jezus volgen. Dan zie je in de kerken, ik denk dat het gewoon een goede intentie is dat er serieus wordt genomen, dat er in de Bijbel meerdere malen staat, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is wat ik net zei. Dus op het moment dat je Jezus gaat volgen, dat je die relatie in durft te stappen, dat je liefde durft te ontvangen, dat je durft te genezen van relationele wonden, dat je, et cetera. Dat is, denk ik, hoe het is bedoeld. En dat maakt ons heilig en zuiver. Maar hoe het vaak opgepakt wordt in de kerk, is dat vanuit het ik noem het altijd het kloof-evangelie, dat is het stukje dat God aan de ene kant staat, dan is er een kloof en er staan mensen aan de andere kant. Ken je dat plaatje? Misschien wel, en anders dan zie je misschien nu een kloof. En ik weet niet of je een plaatje voor God hebt, maar dan doe dan licht of gewoon de woorden God. En aan de andere kant mens. En de mens die is zo zondig dat hij niet bij God kan komen, want God is heilig. En dan is Jezus gestorven en dan het kruis is een bruggetje. En dan kan de mens zo hop, tap, tap lopen richting God. Het lijkt heel mooi en heel concreet en praktisch, maar ik heb er onwijs veel bezwaar tegen. Want de filosofie erachter is dat God zo boos is en zoveel recht heeft op wraak, omdat de mens van die boom heeft gegeten, dat hij ja, eigenlijk zich wil wreken op de mens. Maar hij is dan ook wel weer liefde. Dus dan stuurt hij zijn zoon. En dan wreekt hij zich door het bloed van de zoon. En dat bloed is genoeg om zijn wraak te stillen. Ik vind het heel luguber. Ik vind het ook heel erg zeusistisch. Dus heel erg het beeld van de oude Griekse en Romeinse goden. En ook bizar, omdat het juist in het Oude Testament echt een van de dingen is waar God echt tegen is, is kindoffers. Dat wil hij echt stoppen. En dan offert hij wel zijn eigen zoon. Dat is heel apart. Ook inconsequent. En ik denk dat die kloof, als je dat zo pakt, dat het ook niet klopt. Want je ziet in het Oude Testament al dat God de mensen ontmoet. Heel vaak zijn alleen de mensen te bang. Zoals als ze uit Egypte komen, wil God wel de mensen ontmoeten, maar het volk wil niet. En duwt Mozes naar voren. Joh, ga jij maar, want wij durven niet. Eng. Maar elke keer als Mozes en Jozua God hebben ontmoet, dan stralen ze. En dan, ja, in die ontmoeting gebeurt het. Er is geen kloof, er is een struik. Adam en Eva zaten achter een struik te bibberen, uit angst. En wat doet God? Het is niet, nou, potverdikke, wat heb je nou gedaan? Nee, het is gewoon, jongens, wat heb je nou gedaan? Waarom heb je je verstopt? En hij legt consequenties uit. En wat hij doet is ze aankleden. Ze zijn naakt, ze schamen zich kapot. En wat doet hij? Hij kleedt ze aan. Dat is wat God doet, dat is wie God is, dat is zijn karakter. En meteen heeft hij het messiaanse plan. Meteen spreekt hij al over redding. En dat hij in het Oude Testament mensen opzoekt, mensen ontmoet, dat hij in het Nieuwe Testament, hij gaat 9 maanden in een mens wonen. Dan kan je zeggen, ja, maar dat was een jonge vrouw en die was nog puur en rein. En ja, kom zeg. We moeten ook wel een beetje realistisch denken. Ik kan erbij dat het misschien een heel braaf lief meisje is geweest, Maria. Maar dan nog, hè, als dat zo is geweest, kijk dan verder naar Jezus' leven. Hij had er geen moeite mee om melaatsen aan te raken. Hij had er geen moeite mee door zijn voeten te laten wassen door een prostituee. Er was geen kloof. Angst, dat was er wel. Een struik tussen God en mensen. Leugens door Satan. Leugens die mensen elkaar wijs maken. Dat staat tussen mensen. Maar er is geen kloof. Die is er nooit geweest. En die brug is ook niet nodig geweest. Dan zeg je, nou, misschien verzoening. Verzoening. Ja, tuurlijk. Mensen waren bang voor God. Er was verzoening nodig. En Jezus is verzoening. Wat ook de ellende is van deze manier van het evangelie uitleggen, is dat elke keer als jij zondigt, dus elke keer als jij een overtreding doet, ben je niet meer heilig, ben je dus onrein, kan je niet meer bij God komen, gaat het kruis omhoog en pleur je die kloof in of kan je niet meer naar de overkant. En dat is waarom heel veel mensen worstelen met, oh, maar ik heb dit gedaan, kan ik nog wel naar God? En in plaats van dat ze naar God toe gaan en helen van hun wonden, leren van hun fouten, blijven ze van hem weg. Het is echt het tegenovergestelde van wat God wil bereiken. Die losprijs, dat bloed, is niet ter wraakstilling van God geweest. Het is geweest als losprijs aan de slavenhandelaar. We waren gevangen. We waren geketend. En het is juist Jezus' bloed die ons vrij heeft gemaakt. In Colossenzen staat er dat hij de aanklachten van ons mee heeft genomen aan het kruis. En daarmee de macht van Satan heeft gebroken. Hij kocht ons vrij van Satan. Daarvoor was het bloed. Dus dat is een hele andere manier van kijken naar God. Het is geen God van wraak. Het is een God van liefde, geduld. Een God die ons een vrije wil heeft gegeven. Maar ook een God die ten alle tijde de eindverantwoordelijkheid op zich heeft genomen. En dat is het kruis. Dus als er in het Oude Testament staat, hij strafte, of ik ga, ik zal. Heel vaak zie je dat, als je goed leest, dat het mensen zijn die het doen. Ik heb er ook nog een andere studie over, ga ik iets meer op in. Maar het is de vraag van, is het Gods oordeel van straf? Of is het Gods manier om de eindverantwoordelijkheid te pakken voor het gedrag van demonen en mensen? Omdat hij uiteindelijk de schepper is. En hij de eindverantwoordelijkheid draagt. En dat het kruis dus niet één moment is geweest. Ja, voor het loskopen en het vrijkopen van de mensen. Maar qua karakter heeft God dat altijd al gedaan. En zal hij dat altijd blijven doen. Dat is zijn manier. Dat is zijn manier van mensen uit de duisternis halen. Als we kijken naar de boom van goed en kwaad. Want daar begon ik mee toen ik alles zo over het kloofevangelie ging vertellen. dan denk ik dat die overtuiging van wees heilig, want ik ben heilig, oprecht is van kerken om te zorgen van ja, maar we moeten wel heilig zijn, want dan blijft God hier. En als we niet heilig zijn, gaat God weg. Of dan, nou ja, weet ik niet wat voor consequenties ze er dan bij bedenken. Maar dat ze oprecht het idee hebben dat ze mensen erop moeten wijzen om rein te blijven. En wetten te maken. En ik denk dat het tijdelijk handig kan zijn als je wetten en afspraken hebt. Maar dat het in principe de bedoeling is dat we met elkaar leven. En dat leven zo krachtig en sterk verbonden is in Christus. Dat die wetten niet nodig zijn, omdat ze zo logisch zijn. Want ze zijn in ons hart geschreven en ze staan in ons denken. Je hebt niet nodig dat iemand zegt, je mag niet doden. Op het moment dat je lief hebt en zelfs je vijanden lief kan hebben. Dan is die regel zinloos. Want het is zoiets van, huh? Tuurlijk. Tuurlijk doe je dat niet. Mensen is veel te amateur, je vijand en weet je wat hij allemaal niet heeft gedaan? Ja, maar dan nog, dan heb ik nog niet het recht om iemand te doden. Betekent ook niet dat we niet moeten ingrijpen. Soms als mensen echt zodanig destructief zijn en andere mensen tot destructie leiden of zichzelf, dan moeten we wel ingrijpen. Maar dan ook weer kijken van, hé, maar op welke manier doen we dat? En dan is de fase van kalmeren fase 1. En dan daarna kijken, oké, maar welke hulp is er nodig? Welke trainingen zijn er nodig? Welke begeleiding is er nodig? En dat kunnen babystapjes zijn, maar liever babystapjes dan niet. En als het gaat om overtredingen, dan wordt er bijvoorbeeld over overspel heel hard geoordeeld. Terwijl kunnen we ook eerst gewoon kijken met mensen van, hé, maar wat maakt nou dat je verliefd wordt op een ander? Want verliefdheid bijvoorbeeld is vaak iets wat gebeurt. En heel vaak word je verliefd op iets van iemand en niet zozeer op de persoon. Dus het kan heel goed dat je gelukkig getrouwd bent, maar toch ergens verliefd wordt op iemand. En dan is het interessant om te kijken, hé, maar wat heeft die persoon waar ik zoveel aantrekkingskracht op heb? En als je bijvoorbeeld alleen al zo op die manier omgaat met je verliefdheid, dat voorkomt ook dat je met de verkeerde trouwt, maar dat voorkomt ook dat je overspel gaat plegen. Het voorkomt scheidingen. Maar het kan ook zijn dat je zo'n drang hebt naar bijvoorbeeld seksualiteit, omdat dat de manier is waarop je kan voelen en anders niet. Dat jouw manier van afreageren is. Dat het een verslaving is. Dat het een gebondenheid is. Of dat er problemen zijn tussen jou en je huwelijkspartner. En laten we oog hebben voor elkaar en voor het onderliggende stuk. Maar op het moment dat jij daarmee worstelt en in de kerk is er zoveel oordeel, ga jij niet vertellen dat je een verslaving hebt op seksueel gebied en al helemaal niet als vrouw. Hou op zeg. Er is zoveel oordeel en daardoor ook zoveel schuld en schaamte. En dat zet mensen alleen maar vast. Of het jaagt mensen weg. Maar je kan alleen zelf zo vanuit genade reageren. En de mens onder de overtredingen blijven zien op het moment dat je zelf daarin stappen maakt en die balk uit je eigen oog bulkt. Of laat bukkelen. Want je kan het niet in je eentje. In je eentje red je het gewoon niet. Als het gaat om oordeel, dan kunnen we naar God kijken als koning en rechter. Jezus zegt, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Ik ben gekomen om te redden, niet om te oordelen. Het is niet Gods doel om uiteindelijk een grote rechtszaal te hebben en te zeggen, jij bent goed, jij bent slecht, jij bent goed, jij bent slecht, jij gaat naar de hel, jij gaat naar de hemel. Het is Gods doel dat we nu, in het hier en nu, snappen dat we vrij zijn gekocht. En snappen dat wat Jezus zijn discipelen als opdracht gaf, dat het ook voor ons geldt. Dat we anderen vrij mogen maken. Dat we mensen mogen bevrijden. Dat we mensen mogen genezen. Dat we de schepping mogen herstellen. Dat we mee mogen denken met de problemen in de maatschappij. En dat Gods geest ons inzichten kan geven. Dat we mee mogen helpen om familietragedies op te lossen. En generaties ellende te stoppen. Dat we mee mogen helpen om huizen te bouwen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dat we mee mogen helpen om projecten op te starten, om mensen te leren, zodat ze een opleiding kunnen doen en werk kunnen gaan. Het is zoveel mooier om mensen werk te verschaffen dan mensen elke keer een zakje geld te geven. Geef mensen hun waarde terug, geef mensen betekenis terug. En God heeft er helemaal geen baat bij om maar een beetje toe te kijken en uiteindelijk te oordelen. Hij heeft er baat bij dat de schepping wordt gered, dat mensen worden gered, dat zijn kinderen worden gered. En hij heeft er baat bij dat dat eerlijk gebeurt en rechtvaardig. En als het gaat om oordeel in de Bijbel, wordt veel meer gesproken over verbond. Of mensen in het verbond zijn, dus onder zijn vleugels, zoals Jezus dat mooi beschrijft. Onder de vleugels van een hen, net als de kippetjes, of de kuikentjes. Maar dat is Gods doel. En als het gaat om verbond, dan is dat verbond voor iedereen. Alleen mensen weten het niet of willen het niet. En dan is de vraag, waarom niet dan? Wat blokkeert? Dus als je leest over oordeel, weet dan dat het heel vaak gaat over verbond. Als je leest over straf, dat je heel voorzichtig moet zijn, want het staat er bijna nooit in het Nieuw Testament in ieder geval. Als je leest over toorn, eigenlijk bijna altijd kan je daarvoor in de plaats het karakter. Het is orge, otumo, en maar zeker orge is inner passion, dus wat van binnenuit komt, je innerlijke verlangen, je innerlijke karakter, die tot uiting komt. Dus als het Gods toorn is, dan staat er eigenlijk Gods karakter die daarmee om zal gaan. Maar soms staat er ook wel eens, bijvoorbeeld het stuk over, volgens mij is dat Matthäus 24, even uit mijn hoofd, dat de toorn van God over Jeruzalem zal komen. Maar het woordje God staat helemaal niet in de grondtekst. Het is de toorn die komt over Jeruzalem. En wat komt over Jeruzalem? Ja, die keizer, die Romeinen, die doen daar nogal heftig. En vernietigen de stad. Dus in onze vertaling gaat het best wel vaak mis als het gaat om oordeel, wraak, toorn, straf. En waardoor komt dat nou? Ik zal het even heel kort houden. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat er op een gegeven moment al vrij snel heel veel discussie komt over de God van het Oude Testament, de God van het Nieuwe Testament. Hoe zit dat nou? En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met dat mensen het ergens niet kunnen rijmen. Dat mensen toch, zeker ook toen, veel in hokjes vakjes dachten en dat het echt een kunst was om gelaagd te leren denken. En verhalen te leren denken, relationeel te leren denken. En je zag heel veel verzuiling als het gaat om emotie, om ratio. En dat is jammer, want we zijn mensen met een fysiek lichaam, met emoties, met gedachten, gevoelens, denken. En dan ook nog zintuigen en een geestelijke dimensie. Dus er zijn veel meer dan één aspect. En dat was heel erg verzuild in die tijd. En eigenlijk kan je zeggen van, hey, we hebben nog heel veel van die Griekse filosofie nu nog in het Westen, in Nederland. Juist de Bijbel spreekt erover dat je dat moet integreren met elkaar. En die discussies waren best wel heel fel. En er waren ook daarin ontstonden sectes en de kerk moest daar weer op reageren. En nou, zo was er veel discussie. Alleen de vraag is van, zijn degenen die uiteindelijk daarmee verder zijn gegaan de juiste bronnen? Als je kijkt naar Tertullianus, die de Latijnse vertaling heeft gemaakt. Hij was advocaat en heeft heel veel juridische taal ingebracht. Als je kijkt naar de Griekse teksten bijvoorbeeld, dan kom ik zo vaak woorden tegen die eigenlijk bijna een hele zin zijn als je hem vertaalt, maar die dan in onze Nederlandse Bijbel of Engelse Bijbel terug zijn vertaald naar één woord. En dat er zoveel tekort mee gedaan wordt. Ik heb iets minder kennis van de Hebreeuwse taal, maar daar zie je het ook heel veel. Mensen die daar thuis in zijn, die kunnen altijd zo heerlijk vertellen over woorden die zo ontzettend veel inhoud hebben. Maar er is dus heel veel inhoud verloren gegaan en daarmee heel veel, mijns inziens, heel veel relationele inhoud. En ook heel veel genadevolle inhoud. En is het vrij snel gevormd naar toch een politiek gemengd, gekleurd beeld van God. En daarmee dus ook voor de kerk de nodige tools in handen dat geweld gerechtvaardigd werd. Dat God toch wel een hemel-hel systeem had. En daarmee konden ze politiek gezien de mensen onderdrukken. Dus mijns inziens ligt heel veel oorzaak van hoe wij ons beeld van God nu is in de vertaling en in die manier van kijken naar God. En mijn uitdaging aan jou is om eens te gaan kijken van ja, maar op welke momenten, als je heel eerlijk kijkt, is het een straf van God in het Oude Testament of is het een situatie waarin God de eindverantwoordelijkheid oppakt? En in welke situatie is hij missionair? Dus net zoals dat wij kinderen, als zij ontwikkelen, in het ene moment ben je heel dichtbij ze en neem je ze aan de hand. In het andere moment zeg je, ja, nu moet je weer even zelf. In het andere moment gaan ze grenzen ontdekken en moet je grenzen afbakenen. Dan moet je even weer wat strenger zijn en duidelijker zijn. In het andere moment merk je, nee, maar jij bent betrouwbaar hierin, jij kan dit. Kan je weer de teugels wat meer laten vieren. En dan worden ze puber en moet je soms weer even begrenzen. En zo ontwikkelt een kind zich tot volwassenen. Maar zou het kunnen dat God ook op die manier missionair met mensen om is gegaan? Dat als je kijkt dat als ze uit de slavernij komen, hoe laag hun ontwikkeling was en hoe vast ze zaten in overlevingsmechanismen. Dan kijk maar naar de ontwikkelingspsychologie. Wat doet dat met mensen? En dat God missionair stap voor stap mensen die duidelijk maken, of de mensen duidelijk aan het maken was van wie hij was, wat hij van ze verlangde en wie zij waren. Dat is in ieder geval zijn een paar dingen om eens naar te gaan kijken. En ga ook eens kijken van, hé, maar welke dingen zegt God nou over de koning en de rechter? Wat vindt hij nou belangrijk? Deuteronomium 16, 17. Wat vindt hij nou belangrijk voor een rechter en voor een koning? De leidinggevende. Er is zo ontzettend veel. Lees Hosea maar. Er staat ook heel veel over kritiek eigenlijk op de leidinggevende. Maar kijk ook eens juist daarin. Hoe wil God het dan? Als ik kijk naar de Bijbel, dan zijn er gewoon een aantal momenten die er voor mij uitspringen. En een van die momenten staat in ieder geval in Micha, Jesaja, Jeremia. Dat op het moment dat God recht gaat spreken over de volken. En dan lezen we niet hoe, maar we zien wel het resultaat. Dan smelten zij de wapens om tot ploegscharen. Okay. Er staat dus niet dan verdwijnt de ene helft in de hel en de andere helft in de hemel. Nee, dan smelten zij hun geweld. Materialen om tot ploegscharen. Fascinerend. En de andere vind ik ook ontzettend gaaf. Dat Zacharia, daar is wel een soort visioen van een rechtszaal. En er staat de hoge priester staat ervoor in vieze kleren, dus die heeft gezondigd. En Satan, de aanklager, die zegt onrein. Hij is vies. Hij heeft gelijk. Maar wat doet God? Hij zegt, weg jij. Hoe durf je zo over mijn kind te praten? En de hoogpriester wordt opnieuw aangekleed. Krijgt nieuwe schone kleren. Waarop Zacharia zegt, is een dat ding op zijn hoofd. Ik ben even de naam kwijt. Maar die is nog, ja, en die wordt ook vervangen. Super gaaf. Hoe reageert God als rechter? Hij redt. En dan, heel veel mensen zeggen, ja, maar Jezus die heeft dan, dat heeft over schapen en bokken. En waar hoor je bij? En ik denk dat we even daar heel bewust het stuk hemel-hel moeten weghalen. Want dat is echt voornamelijk door de kerk ingebracht. Het gaat heel veel, Matthäus gaat over het koninkrijk, het hier en nu. En dat de schriftgeleerden en fariseërs het idee hadden, zij zitten in en de anderen zijn ondergeschikt. Misschien net door hun buiten, hè? De priesters die haalden ze er dan bij. Lees ook Hosea, hoe God dan over het misdragen van priesters denkt. Zo van, ja, dat is gewoon niet oké, weet je. Het is gewoon misbruik. En daar kan God heel boos over worden. Maar het is ook niet dat hij vertelt wel de consequenties die hun eigen gedrag heeft. En ook de consequenties die dat dus heeft in het grotere plaatje met de ballingschap. Maar hij is nog steeds ook hun aan het redden. En Jezus is daarmee bezig. Die is met hun in die discussie aan het gaan. Jongens, open nou je ogen, Johannes 9. Open alsjeblieft je ogen. Want je denkt dat je er bent. Je denkt dat je erin bent, maar dat is niet zo. En straks mis je het. Je zit te slapen. Je bent je olie niet aan het bijvullen. Je denkt dat je het al hebt. Je denkt dat je het redt. Maar dat is niet zo. En het is dus niet een boodschap van hemel, hel. Maar van in het hier en het nu. Van ben je in of buiten het koninkrijk? Heb jij straks de kracht van de Heilige Geest? Heb jij straks die vrijheid in mij, in Christus? Ik heb met jullie doorgenomen hoe oordeelt God? Hoe is zijn karakter? Ik hoop dat ik in ieder geval iets in je los heb gemaakt om opnieuw daarmee aan de slag te gaan. Opnieuw te gaan kijken. En ga eens zoeken naar hoe je God ziet bewegen en hoe je Jezus daarin ziet bewegen. En probeer het los te koppelen van het hemel-hel verhaal en van het kloof-evangelie. En ga dan ontdekken wie God is en hoe Jezus mensen vrij maakt. En hoe Jezus ook mensen heilig wil maken. Als voorbeeld ook Hebreeën 10. Daar staat over, en Hebreeën 1 ook, dat de vijanden van Jezus onder zijn voeten worden gebracht. En heel veel mensen interpreteren dat, weet je wel, dat je lekker zo met je voet en je hak even op de nek van de vijand gaat staan. Maar als je kijkt, dat is weer zo'n voorbeeld. Want als ik dan in het Grieks kijk, dan staan er dus van die woorden die heel veel betekenen. We hebben de studie over Hebreeën ook op de site. Maar dat er dan veel meer context heeft van onder zijn voeten gebracht als een soort leerling bij zijn rabbi, dat hij daar mensen gaat heiligen en perfect maken. Dat is cool, hè? Dat is zo anders. Het is zo anders dan een zeusistische wraakgod die het recht heeft en soeverein is en doet wat hij wil en controle heeft. En boos kan zijn als hij boos wil zijn. Maar als je goed kijkt naar de Bijbel, is de vraag of God op die manier wil zijn. En of die wel is. En ik denk dat als Johannes zegt, God is licht en in hem is geen duisternis, is er ook echt alleen licht in God. Alleen dat het voor ons ontdekken is, ja, hoe ziet het er dan uit? En dat er dus niet een God van het Oude Testament is en een God van het Nieuwe Testament. Maar dat God heel missionair is geweest in het Oude Testament. En eigenlijk ook in het Nieuwe Testament nog steeds. En dat dat heel veel zegt over zijn karakter. Over zijn liefde, over zijn geduld. En dat de boom van goed en kwaad, dat is niet de bedoeling waarop wij reageren. We kunnen tijdelijk regels en wetten gebruiken om mensen een stapje verder te helpen, net als hij heeft gedaan in het Oude Testament. En net zoals Paulus doet, van jongens, weet je, als je dan wil weten wat niet oké is, nou, weet dan dat dit en dit en dit destructief gedrag is, en dit en dit en dit constructief gedrag. Maar ga niet een boom van goed en kwaad in het midden zetten en denken dat je goed doet door constant te oordelen over mensen. We hebben niet te oordelen. Het is beter van niet. En het mooie is, maar dit is ook het spannende, want ergens voor je gevoel moet je controle loslaten. Maar dat ik wel heb gemerkt dat juist vanuit liefde ik veel meer kan benoemen bij mensen dan vanuit controle. Want vanuit controle is het een jij tegen mij of ik tegen jou. Maar vanuit liefde kan ik kijken, hé, maar jij bent zo en zo. En vaak ook met woorden van kennis, wat zo liefdevol aanvult. Dat je kan kijken, hé, maar dit zit jou dwars. En hierdoor kom je niet verder. En dit is waar je gevangen zit. Wil je vrij zijn? En dat mensen die door de kerk verstoten worden, God weer leren kennen. En ik hoop en bid dat mensen in de kerk ook steeds meer gaan beseffen van als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dat het niet een controlesysteem is. Dat er geen kloof is tussen jou en God. Maar dat het de uitdaging is om zuiver te worden, om puur te worden, om vol in genade en liefde te kunnen staan. En dat als je een fout maakt, dat je denkt, dit is balen, dit is niet goed. Hoe maak ik het goed? Hoe kan ik het bijstellen? Hoe kan ik hiervan leren? Hoe kan ik het de volgende keer anders doen? En als het structureel is, dat je zegt, hier, dit is structureel. Hier ligt een destructief patroon onder, die moet ik gaan tackelen. En het hoeft niet allemaal in één keer. God neemt de tijd voor mensen. Jezus nam ook de tijd voor zijn discipelen. Je hoeft niet morgen helemaal heilig en perfect te zijn. Maar ik wil je ook uitdagen om wel goed te kijken naar wat is constructief en destructief. Dat je niet gaat bagatelliseren van, ik hoef toch niet alles in één keer goed. Nee, want je loopt ook achter de feiten aan. Het is balans, het is gelaagd, er is meer. Het is niet zwart-wit, je kan het ook niet goed in hokjes delen. Een mens past niet in een hokje. Doe maar niet. Laat vooral leren gelaagd te kijken. En het verhaal te zien, de personen te zien. En die boom gaan tackelen. En in de plaats van de boom van goed en kwaad, daar vast te houden is een stukje zekerheid. Het is een stukje controle dat we leren om God in het midden te zetten. En daarmee uit onze comfortzone te gaan. En in de relaties te stappen. En ik kan me voorstellen dat dit praktisch gezien best wel vragen op kan roepen. Hoe dan, wat dan? Dat het theologisch dat vragen op kan roepen. Maar vragen zijn goed. En stel ze. Kunnen we daarmee aan de slag? Kunnen we weer meer leren met elkaar en groeien? Ik wil je ook wijzen op, er is nog een studie over meer geschiedenis, kerkgeschiedenis. Is ook wel interessant, als je dat boeiend vindt, over het karakter van God en zijn soevereiniteit. Ik heb een paar dingen aangestipt over het Oude Testament. Wat is nou Gods wil? Is er uitverkiezing? Hoe zit het met hemel hel? We hebben van alles, offers, wetten. Ben je geïnteresseerd? Dan kan je daar nog lekker in snuffelen of naar luisteren. En voor nu sluit ik af nogmaals met Johannes 3 vers 17. Jezus zegt, ik ben gekomen om te redden en niet om te oordelen. Dus breek door die muur heen. Heb lief en leer lief te hebben. En er is echt een verschil tussen voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat de boom van goed en kwaad en oordeel en de zeusistische God voorwaardelijke liefde leert. En dat het de kunst is om te gaan ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is. Succes, heel veel zegen.